Hallo en hartelijk welkom bij de serie Inspiratie-interviews met moeiteloze managers. Mijn naam is Hessel Frings, coach en mentor van moeiteloze managers en hun teams. In iedere aflevering van deze reeks interviews stel ik je voor aan een echte moeiteloze manager. Een inspirerende persoon die er op een heel eigen en authentieke wijze in geslaagd is leiding te geven en invulling te geven aan het manager zijn. En vandaag spreek ik met Niels van der Wijst. Niels is teamchef van de politie in Eindhoven. Oké, nou dan zijn we weer voor het volgende interview met een moeiteloze manager. En wat je niet kunt zien is dat ik nu aan tafel zit met Niels van der Wijst in Eindhoven.
Ja, klopt.
Niels, misschien kun je in het kort even iets vertellen over wie je bent en waar we ons nu bevinden, wat je doet.
Ik ben Niels van der Wijst en ik werk als teamchef bij de politie in Eindhoven. En we zitten op het moment in mijn politiebureau in Woensel-Dont.
Ja. Teamchef Niels, wat kun je daaronder verstaan bij de politie in Eindhoven?
Ja, heel veel in ieder geval.
De politie is natuurlijk wel een vakgebied of een bedrijf, een organisatie wat tot de verbeelding spreekt.
Ja.
Dan kun je iets vertellen over jouw rol en wat het inhoudt?
Zeker, ik ben teamchef van een blauw team, zoals we dat bij de politie noemen. Een basis politiezorgteam. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld zelf bij de politie heb je ook een recherche, ook een verkeerskant, ook een technische recherchekant.
Ja, ja.
Ik zit echt op de blauwe uitvoering in de wijkzorg.
Dus okay.
Ik ben een teamchef van een basispolitieteam.
Okay.
In dit geval, in mijn geval, van zo'n 200 FTE.
Ja.
En daar geef ik leiding aan, samen met 10 operationeel leidinggevenden en met een collega teamchef.
Okay. Dus met z'n tweeën heb je de kapitein zeg maar, op dit schip hier. En wat de kijker niet kan zien, maar we zitten ook in een hele nieuwe kantooromgeving, ook een hele nieuwe plek.
Ja, ja.
Dus met de reorganisatie van de politie misschien ook wel te maken, of hoe zijn jullie hier beland?
Nou, dit is inderdaad een onderdeel van de reorganisatie van de politie, waarin Eindhoven als voorbeeld voorheen 7 afdelingen had als politieteam. Afdelingen heette die.
Mm-hmm.
Zie je nu dat we in Eindhoven 2 basisteams hebben, 2 robuuste basisteams zoals ze dat noemen. En waar ook een nieuw gebouw bij hoorde, omdat wij met 3 afdelingen, voormalige afdelingen, ondergingen in 1 basisteam.
Precies, dus we zijn heel bij elkaar gekomen op deze locatie. Ja.
Een mooi nieuw gebouw voor gekregen. Ik moet wel vertellen dat dit gebouw voor 2 afdelingen is gebouwd.
Mm-hmm.
En later nog een extra afdeling is bijgekomen. Dus parkeergarage, of parkeerterrein, toiletten en kleedhokjes. Daar lopen we.
Het is allemaal een beetje krap met de huisstand. Nou klinkt het vanuit de politiek altijd meer blauw op straat. Dus jullie zullen zeggen, maakt niet uit. Jullie moeten er staan.
Maar daar zeg je wat. Dat is wel een onderdeel van van de reorganisatie van de politie. Het vernieuwende werken. Wat wij bijvoorbeeld doen is werkplekken in het gebouw opheffen en inruilen voor een Chromebook. Die mensen mee kunnen nemen en in de wijk een plek kunnen zoeken om te werken. En dat kan een faciliteit zijn van de gemeente. Een deelgebouw van de politie of een andere organisatie.
Okay,
yeah. Maar zelfs in openbare ruimte wordt door politie gewerkt. In plaats van terug naar het bureau en daar je rapport maken. Ja. Dus dat klopt wel. Ja.
Dus die ook de modernisering daarbij hoort. Ja.
Ja. Steeds minder politiebureau als uitvalbasis om te werken, maar meer als startlocatie om te gaan werken.
Ja, precies. Ja. En dan vertelde je, hebt 200 mensen, of FTE, dat zijn misschien nog wel wat meer mensen.
Ja, klopt.
En een
team operationeel leidinggevende.
Ja, en dat zijn ook de mensen die jij direct aanstuurt in jouw rol als manager?
Ons MT, als je het hebt over team, hebben we ook een management team. En dat bestaat eigenlijk uit 3 expert wijkagenten,
mm-hmm.
3 operationeel specialisten en 10 operationeel leidinggevenden.
Okay.
Totaal hebben wij 17 operationele schalen 9, zoals we die noemen, waar wij direct leiding aan geven.
Ja, okay.
10 daarvan zijn voor de aansturing van mensen.
Ja, oké. Okay. Dat is een grote club.
Grote club, ja. En een grote diverse club ook.
Ja, dat geloof ik. Niet alleen in disciplines, maar ook in karakters.
Ja, als je het bijvoorbeeld hebt over de leiderschapskant, die 10 operationele leidinggevenden, dan hebben we het over 10 verschillende leiderschapstijlen, kun je bijna zeggen. Ook 10 verschillende context als het gaat om de een is opgegroeid in de organisatie, in het bedrijf zelf, zonder opleiding. De ander is door een operationeel MD-traject leidinggevend geworden. En de ander is een zijstromer door een HBO-opleiding bijvoorbeeld. Dus er zit heel veel diversiteit in die club.
Ja. Even heel gauw terug in de
geschiedenis. Hoe ben jij zelf bij de politie beland? Wat heeft jij daarin aangesproken?
Dat is een goede vraag. Dan moet ik eens even graven hoe het bij mij ook weer
gelopen is.
Nee, ik werk nu 17 jaar bij de politie en ik ben vanuit het bedrijfsleven eigenlijk bij de politie terechtgekomen. Mm-hmm. Na een aantal jaar studeren ben ik als accountmanager aan de slag gegaan. Dus echt commerciële banen gehad.
Ja.
En was niet gelukkig in mijn werk. Ik reed als 25-jarige echt ongelukkig door Nederland als accountmanager en ja. Klanten af. En eigenlijk heel toevallig via een secretaresse die de selectie ging doen bij de politie, die zei van, goh, ik zie in jou ook gewoon wel iemand die veel meer in de dienstverlening kan betekenen. Dat is niks voor jou en zo ben ik erin gerold.
Het is gewoon iemand die dat heel goed had opgemerkt.
Ja, waar dat dan lag, weet
ik niet. Verleid had om te solliciteren. Ja. Okay.
Maar ook toen ben ik pas gaan nadenken van, ja, ik ben ongelukkig en ik ken ook niks of niemand bij de politie, maar de diversiteit van het werk sprak me heel erg aan.
Ja.
De maatschappelijke betekenis sprak me heel erg aan. Maar ik had altijd wel een voornemen om iets in het beleid te gaan doen van deze organisatie, om ook daadwerkelijk iets te kunnen veranderen.
Ja. Dat zag je toen al als 25 jaar, zag je dat ook al als een deel van je ambities?
Nou, dat leek mij wel interessant. Ja. Dat je ergens waar je invloed hebt, hè, omdat ik ook ergens een gevoel heb om invloed te hebben,
mm-hmm.
om iets te kunnen veranderen, ik ben zelf ontwikkelgericht, om iets te kunnen betekenen in die organisatie. Die voor mijn gevoel achterliep bij de ontwikkeling van de maatschappij.
Ja.
Zo kreeg ik naar de politie.
Ja.
Dat is wel veranderd voor een deel, maar voor een deel is het ook wel gebleven. Die visie.
Ja, en nu je zit inmiddels wel op een plek waar je die ontwikkelmogelijkheden wat meer hebt waarschijnlijk als toen je begon.
Ja.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja, ik ben echt op straat begonnen. Hè. Dus heb wel een aantal operationele functies gehad. Enerzijds om dat bewust te doen, om mijn rugzak te vullen, om als leidinggevende de feeling mee te kunnen hebben. Mm-hmm. Anderzijds heb ik altijd het gevoel gehad om te willen ontwikkelen en werd het ook wel gezien. En ben ik ook wel door kunnen stromen naar, naar de leiderschap eigenlijk.
Ja, precies. Hey, we gaan vandaag ook even naar je huidige team nog eens kijken. Hè? Maar even in die loopbaan. Wat was voor jou de allereerste leidinggevende functie?
Mijn eerste leidinggevende functie, formele leidinggevende functie, was operationeel chef in mm-hmm. Tilburg. Daar gaf ik leiding aan 20 tot 25 medewerkers.
Mm-hmm.
Daar deed ik de personeelszorg voor. Was verantwoordelijk voor het functioneren en beoordelen. Op een heel klein gezellig team van 50 man, denk ik.
Oké, dus dat je ook al de helft
betrokken. Dat zijn mijn eerste jaren als leidinggevende geweest. Ja.
Oké, je zei al van ik ben ontwikkelgericht, ik wil graag invloed uitoefenen. Ja. Is dat ook een drijfveer om leiding te gaan geven voor jou? Of zit daar nog meer achter?
Nou, ik ben wat ik het mooiste vind voor mezelf, wat mij het meeste aanspreekt, is de zoektocht naar talent bij mensen. Een zoektocht in kansen en mogelijkheden in processen. Dat zijn voor mij de krenten uit de pap.
Mm-hmm.
Samenwerken met medewerkers om ze zelf te laten ontdekken waar het talent nou echt zit. Waar ben ik nou goed in?
Okay.
In plaats van de generieke opsporingsambtenaar te willen zijn.
Ja, ja.
De ene is goed in verbinding, de andere is goed in de processen bijvoorbeeld. Maar vooral de talenten laten ontdekken en vervolgens te gaan kijken waar kunnen we jouw talent nou inzetten. Okay. Zodat je die win-win situatie kunt maken. Ja, dat is voor mij echt de trigger. En dat lukt al 15 jaar, zeg maar.
Als je dan voor het eerst manager wordt, dan is het ook een flinke uitdaging om het voor elkaar te krijgen. Ik kan me herinneren of dat meeviel of tegenviel. Of dat je...
Nou, laat ik dan beginnen met mijn eigen leiderschap. Ik vond dat best spannend.
Ja.
Voor het eerst leiding gaan geven. Terwijl ik wel als mens ook wel veel coördinerend en sturend ben van nature.
Mm-hmm.
Was het echt leiding geven. Dus voor een groep staan en operationeel leiding geven. Een groot incident op straat, maar ook binnen een briefing houden. Dat vond ik best spannend.
Ja, dat kan ik voorstellen, ja.
Waar ik mee begonnen ben, is heel directief leiding geven.
Okay.
Vanuit de veiligheid, zeg maar, op afstand, vooral zeggen wat er gedaan moet worden. In plaats van juist die ruimte op te zoeken en mensen in hun kracht te laten komen. Daar heb ik echt moeten leren.
Ja,
dat is echt
niet, dat is grappig, dat heb ik vaak gehoord van managers inmiddels die ik gesproken heb. Dat vaak, als je de bagage nog niet helemaal hebt, de ervaring of wat dan ook, maar dat het ook te maken heeft met hoe goed ken je jezelf op die plek.
Nou, voor mij begint
het directieve toepast.
Ja, voor mij begint leiderschap ook met leiding geven aan jezelf. En ik herken het nu ook bij beginnend leidinggevenden die eigenlijk geen uitzondering. Allemaal beginnen met dat stukje, hoe geef ik leiding aan mezelf? En een hele directieve stijl laten zien aan de buitenkant.
Ja,
Dus dat is wel interessant, ja.
Ja, dat er toch een soort van collectieve overtuiging bestaat van zo moet het dan blijkbaar.
Nou, en ook natuurlijk in onze organisatie, hè, waar hiërarchie een hele grote rol speelt. Mm-hmm. En waar directief leiderschap ook wel van oudsher gewaardeerd wordt. Ja. Is dat een heel herkenbare stijl.
Ja, dat is wel begrijpelijk.
Dus hoe,
ja,
hoe zag ik mijn leidinggevende leidinggeven? Dat was vanuit de directieve stijl. Terwijl de ontwikkeling van de politie heel snel zich ontwikkeld heeft naar verbinding. Ja. Naar samenwerking. Ja. Naar... ja, naar eigen ruimte pakken en geven aan mensen om vanuit eigen scope iets op te kunnen gaan starten of een project te kunnen gaan leiden in plaats van op te leggen van ik wil dat je dit gaat doen op die manier, ja, met die resultaten.
Dat is maar blijkbaar is die verandering in mindset, die loopt daar nog een beetje achteraan bij sommigen.
Ja, ik durf niet te zeggen. Ik kan voor mezelf niet spreken dat ik, nou, dat heeft echt wel een aantal jaar geduurd voordat ik mezelf durven te zijn in mijn leiderschap. Omdat het ook een leiderschap is wat in de politieorganisatie met name niet erkend wordt of vreemd is of nieuw of atypisch. Mm-hmm. Ik ben in heel mijn loopbaan al als atypisch bestempeld.
Ja, ja, ja.
Omdat ik op maar een andere manier politieagent was.
Dat je tegen stroom in aan het roeien bent dan?
Ja, of misschien wel met de stroom mee, maar wel parallel in een beekje van de grote rivier, zeg maar. Ja, ja. Maar zowel als agent op straat als operationeel chef of als teamchef nu ben ik wel anders dan kennelijk als de gemiddelde teams.
Ja.
Dat merk ik wel.
Ja. Ja,
dus we spreken hier over oude stijl en nieuwe stijl. Ja, dat merk je nu eigenlijk in de regio.
Maar ik hoor jou ook zeggen, het is ook een ontwikkeling in mijn leiderschap en een soort persoonlijke ontwikkeling. Hè, dat je leiding hebt op een manier die bij jou past.
Ja.
En anders hou je dat ook geen 15 jaar vol of langer als je dat op een,
ook
een trucje is. Hè.
Nee, ook. Nou, dus de overgang naar de politie was voor mij al een hele grote stap. En ik was Niels op het werk en Niels thuis, zeg maar. Ja, ja. En in mijn leiderschap zag ik dat ik ook een dingetje aan het spelen was.
Ja.
En de authenticiteit die ik nu heb, die zat daar helemaal niet in. Dus voor de lange termijn werd dat wel een probleem.
Mm-hmm.
Blijf ik geloofwaardig naar mijn mensen toe?
Mm-hmm.
En wil ik echt een goede leidinggevende zijn, Niels, dan zul je ook moeten veranderen als mens in je leiderschap. En zo ben ik eigenlijk gegroeid. Ja. Naar de leidinggevende die ik nu ben. Daar heb ik natuurlijk wel hulp bij gehad. Hè? Want dat is niet alleen
gesteld. Dat is een proces, hè? Nee, dat is een ontwikkeling.
Ja. En dat is het mooie van de politie. Hebben wij hele mooie opleidingen. Waarbij je echt binnen je taakveld begeleid wordt door psychologen bijvoorbeeld. Of gedragskundigen. Mm-hmm. Die heel erg spiegelen in wat ze zien. En hoe je leiderschap toont. Nou, dat zijn echt wel trajecten geweest van jaren.
Ja. Ja, maar het begint natuurlijk bij het besef, hè, dat de bewustwording op een gegeven moment van, ik moet daar een ander proces in, voor mezelf. En
de bevestiging dat het kan binnen zo'n organisatie.
Ja, dat is,
want
mooi,
dat is wel een hele spannende.
Ja.
Dat je met je eigen het gevoel, zoals ik bijvoorbeeld mijn leiderschap zou willen of wil beleven en nu ook uitvoeren, dat kan binnen een organisatie als de politie.
Ja, dat je dat ook succesvol kan zijn. Ja. Dat je daar ook gewoon je carrière mee kan vervolgen. Ja.
Ik heb eigenlijk al een aantal jaren vanuit mijn eigen ervaring de ambitie. En dat is ook mijn drive om bijvoorbeeld een competentie kwetsbaarheid binnen de politie veel meer vorm te laten geven. Omdat kwetsbaarheid binnen de politie altijd iets heel spannends is geweest. Kwetsbaarheid
wordt vaak verwacht.
Is zwakte, in plaats van dat het gezien wordt als kracht. En wat ik zelf heb ervaren is door mijn kwetsbaarheid te laten zien en ook daar laagdrempelig in ben naar bijvoorbeeld medewerkers, ook operationeel medewerkers, ervaren ze dat zelfs een teamchef het wel eens lastig kan vinden of niet alles weet.
Dat
of
is de manier waarop je dat dus laat zien.
Ja, dat ik het niet erg vind om te zeggen dat ik het spannend vind of dat ik zeg maar op zoek ben naar een antwoord in plaats van de goeroe ben zoals een teamchef altijd gezien werd.
Even hoe dan ook een antwoord, of het goede is,
weet ik niet. Weet je het niet, dan moet je naar de teamchef, teamchef gaan, maar die weet alles.
Ja. Ja, en een ander onderwerp wat jij zegt, het omgaan met emoties, hè, die kan ook van jezelf laten zien.
Ja.
Ik kan me zeker voorstellen, dat is niet alleen bij de politie hoor, dat is echt op heel veel meer plekken. Dus dat managers dat lastig vinden, hè, omdat dat...
Nou, dat blijkt, en de andere kant blijkt ook dat veel mensen behoefte juist hebben aan kwetsbaarheid om... om zaken die ze opdoen in ons vak wat meer los te kunnen laten of beter te kunnen verwerken. En wat mij heel erg heeft geholpen is bijvoorbeeld op dit team waar vorig jaar een wijkagent zichzelf voor het hoofd heeft geschoten, hier eigenlijk 200 meter vandaan.
Ja. Ja,
waarin ik heb laten zien wat het met mij deed, terwijl ik een goede man echt niet heel goed kende, maar door ruimte te geven aan verwerking en kwetsbaarheid, door ruimte te geven aan mensen om om met hun eigen verdriet iets te kunnen doen. Of je nou een gedenkhoekje wilde inrichten, of een gedenkdienst, of iets wilde betekenen in het contact met de familie, daar gaven we ruimte voor. En dat heeft zoveel waardering gegeven en erkenning, dat het voor mij de bevestiging was van, hey, kwetsbaarheid zit bij iedereen. Hè. Zelfs binnen een organisatie zoals de politie, is kwetsbaarheid een hele belangrijke competentie, vind ik echt.
En we zien het nergens terug. Zo bijzonder is dat bij de politie worden begrippen als loyaliteit en op elkaar kunnen bouwen en kameraadschap, weet je, dat wordt er gauw mee geassocieerd.
Ja.
Maar die hangen natuurlijk één op één samen met vertrouwen en veiligheid. En je in de groep thuis, daar is kwetsbaarheid een van de basisingrediënten voor ons. Als is dat het. Ja.
En die, dat vertrouwen en de samenwerking en loyaliteit is heel erg gebouwd op kameraadschap buiten. Hè. Als er een incident is, kunnen wij samen goed overweg. Maar met elkaar bespreken waar je buikpijn van krijgt of waar je snel van wakker ligt, dat gebeurt er niet.
Nee. Ja, dat is ook een hele andere, different cook. Hè,
En daar kun je misschien wel best een parallel mee trekken met bijvoorbeeld als het gaat hoe goed zorg je voor jezelf als politieman of vrouw, in de zin van hoe verwerk ik, maar ook hoe goed zorg ik voor mezelf als het gaat om mijn eigen loopbaan. Op dit team ook zijn medewerkers die al 25 jaar in dezelfde functie in dezelfde wijk werken.
Ja.
Nou, dat is niet goed voor de organisatie, dat is niet goed voor de mens. Maar wat wij nu doen, in eerste instantie met de operationeel leidinggevende, is kijk nou eens naar wat mensen kunnen en wat mensen willen. En probeer eens te kijken waar de ontwikkeling ligt, vooral buiten het team in plaats van in de eigen toko.
Ja, dan komen we ook weer terug naar wat je eerder zei, hè, over van wat mij zo enorm trekt, is hoe we de talenten van mensen echt tot ontwikkeling kunnen brengen. Je kunt je vragen afvragen of dat het geval is als iemand al 25 jaar op één plek zit.
Ja, in hoeverre heeft hij al zijn oogkleppen op en zit hij op een bepaald spoor wat hem niet meer prikkelt of de omgeving hem niet meer prikkelt.
Maar hoe doe je dat? Wat zou je aanpakken als het gaat op dat stukje van het werk?
De cultuur binnen de politie is heel erg van verslijt eerst maar eens 10 broeken voordat je iets mag zeggen. Hè? Tot die tijd haal je alleen maar koffie voor de gevestigde orde. Wat wij hier bijvoorbeeld doen is een student die binnenkomt, die hele frisse blik op de politiewerk heeft, als projectleider aanstellen om een probleem bijvoorbeeld buiten op te lossen. Dat doen we niet zozeer alleen om die student die positie te geven, maar ook anderen te laten zien hoe het ook kan.
Ja.
En,
dus die krijgt een hele andere
Een dynamiek. Ja. Je krijgt een ervaren wijkagent die verwonderd wordt omdat hij ineens dingen ziet die hij gewoon niet kent.
Ja.
En je krijgt een student die die kwetsbare vraag durft te stellen omdat hij de positie krijgt.
Ja, exact.
In plaats van door de ervaring in een hoekje te worden gezet van nou, voorlopig blijf jij maar eens recht voor in die noodhulpauto. En over 10 jaar mag je meepraten met ons.
Ja, dat is wel een behoorlijke paradigma shift. Ook die hiërarchie waar je het over had, dat daarmee op zijn kop
gezet. Daar zit ook echt wel een gap tussen jong en oud, zeg maar, binnen de politie.
Ja, de oude cultuur met name en de nieuwe cultuur.
Als je kijkt naar de afgelopen 40 jaar binnen de politie, dan is er ontzettend veel ontwikkeld. Maar die ontwikkeling zit vooral in de laatste 10 jaar. We hebben hier mensen op het team die hebben leren tikken met 2 vingers op een typemachine met een doorlichtvel. En we hebben een generatie die binnen 2 tellen een PV, een procesverbaal, in elkaar kan zetten. Omdat ze digitale ondersteuning vinden en slimmer zijn in die digitale ondersteuning.
Razendsnel,
En daarbij ook een wijkagent die moeilijk mee kan met die nieuwe ontwikkelingen. Maar de vraag niet durft te stellen aan die jonge collega, omdat die degene is die al 40 jaar ervaring heeft en de grote jongen is hier op het team.
Ja,
dus en zo lastig is het.
Kwetsbaar opstellen en zeggen van, joh, help mij daar eens mee, want dat vind ik lastig.
En nou, door te laten zien dat die kwetsbaarheid dus mag en helemaal niet erg is om een vraag te stellen of onzeker te zijn over iets. En dat kan over elk thema zijn waar de behoefte ligt. Laten we gewoon ervaren hoe dat hoe mooi het kan zijn om juist die kwetsbaarheid te tonen. En dat je ook met 40 jaar nog kunt ontwikkelen op dat gebied.
Ja, want jij zit daar zelf ook een beetje tussenin, zullen we maar zeggen. Hè? Qua loopbaanfase. Hè? Nog lang geen 40 jaar, maar ook niet vers van school. Dus ergens die brug, die wordt ook door jou en onze generatie wordt die gemaakt. Maar mensen moeten zelf die bruggen gaan leggen.
Ja.
En de verbinding binnen de organisatie gaan bouwen.
Ja.
En had je in het begin had je het ook over je operationele chefs, hè? De mensen waar je direct leiding aan geeft in team. Hè? En ze zijn zo verschillend qua karakter. Hè? Mm-hmm. Hoe heb je deze groep samengesteld? Hoe gaat dat in het
praktijk? Ja, daar zeg je wat, hè, samengesteld.
Samengesteld? Heb je ze op je bordje gekregen?
Nou, dat vooral het laatste. Wij zijn 2 jaar geleden met een 2 jaar op het team begonnen. Een team wat net als 3 afdelingen was samengevoegd. Mm-hmm. Dus 3 verschillende culturen die bij elkaar kwamen, ook in de teamleiding. Een teamleiding waarin we inderdaad 10 FTE hebben voor operationele chefs. Maar feitelijk doen we met 5 operationele chefs en de rest is allemaal MD, trainee of een brigadier die even aanleunt om te ondersteunen. Dus vooral gekregen wat er was.
Ja.
We zijn nu in de fase na 2 jaar aangekomen dat we de eerste vacatures kunnen openstellen om in de personele organisatie ook de mensen te kiezen die we graag willen hebben.
Ja, precies, ja.
En de diversiteit in de teamleiding ook aanvullend aan elkaar kunnen laten zijn.
Mm-hmm.
Maar vooral directieve leidinggevende, heel operationeel, procesgericht. En dat is onze start geweest.
Mm, daar heb je de meeste van.
Ja, daar hebben we de meeste van.
Dus let je dan ook vooral op wat je daar complementair aan kunt toevoegen? Of hoe doe je dat in de selectie?
Nou, we hebben bijvoorbeeld het heet begripscode. Het is geen politieding, maar het is in Nederland een manier om elkaar beter om begrijpen en begrepen te worden.
Mm-hmm.
Begripscode is een methodiek waarin we met elkaar als MT aan de slag zijn gegaan. Dus waar sta jij nou voor?
Mm-hmm.
Wat is nou belangrijk voor jou? Wat is nou jouw drive? Puur om meer naar elkaar te groeien en ook elkaars talent, kracht in te zien en ook te ontdekken waar we eigenlijk niet zo goed in zijn.
Mm-hmm.
Om ook vervolgens de communicatie erop te kunnen kiezen van hoe praat ik nou met iemand die in beelden denkt?
Ja.
Of hoe bereid ik nou een vergadering voor met iemand die graag van tevoren alles aangeleverd krijgt, omdat hij nou eenmaal een beetje autistisch procesgericht is. Kortom, rekening met elkaar te kunnen houden. Dus wij zijn echt wel zoekende geweest naar hoe kunnen we nou met dit bestaand team wat we hebben, de keuze maken straks als we, en in die fase zitten we nu, nieuwe mensen aan kunnen nemen.
Mm-hmm.
En wie zijn dat dan die wij nodig hebben?
Dus heb je hebben echt de blinde vlekken of zeg maar in je team zeg maar mee?
Heel inzichtelijk gemaakt en een veld met competenties waarin we de denker hebben en de verbinder en de ontwikkelaar. En zo hebben we eigenlijk wel een goed beeld gekregen van waar staan we nu en waar willen we naartoe als MT. 55 plus zonder haar was best wel een grote groep binnen ons MT. Dus wij zijn ook vooral geweest op zoek geweest naar wat is nou de vernieuwing. En dan mag best 50-50 zeg maar gehalte vrouwen tussen zitten. Want we hebben behoefte aan.
Als we het dan hebben over diversiteit, dat mag extra.
Maar ook jong zonder ervaring.
Ja.
Terwijl bij de politie echt altijd gericht is geweest naar ga maar 2 jaar stage lopen, kom dan maar solliciteren. Nee, ik wil iemand die helemaal anders denkt en kijkt zoals wij doen, verbonden is aan leiderschap en daarvoor wil gaan en laat maar eens groeien.
Ja, dat is en langzaam een verschil. Maar is een verrijking als je dat soort mensen hier rond hebt lopen. Hè? Wat
dat is de verrijking, maar wat ik ook verrijking vind is dat de operationeel chef die al 2 jaar lang bokst tegen de vernieuwing die we willen ingaan, nu durft te zeggen ik heb gewoon moeite met verandering.
Ja.
En ik kan niet meer vernieuwen, maar ik wil wel aanhaken. Ik heb iemand nodig die aanjaagt en ik kom daar echt wel achteraan, maar ik kan het niet zelf.
Dat
is de ontwikkeling die we... Ik heb tegen het MT gezegd, een paar weken terug speelden er een aantal incidenten met operationele leidinggevenden. Heel vervelende incidenten. Maar we als teamchef hebben gezegd, wij willen alleen maar weten of je mee wil.
Mm-hmm.
Als je niet wil of je niet kunt, is dat helemaal niet erg. Dan gaan we samen kijken hoe we kunnen zorgen dat wel lukt.
Ja.
En als je echt niet meer wil, dan gaan we zoeken naar wat je wel wil.
Ja.
En dan gaan we je faciliteren of ondersteunen, hoe dan ook.
Mm-hmm.
Maar geef het aan. Maakt niet uit wat je zegt.
Je wordt geen blok aan ons been en van jezelf ook niet.
Precies. Nou, dan zie je een aantal oudere gedienden, oudere leidinggevenden, die echt wel de omslag weten te maken van, nou, ik wil wel, maar ik kan niet. Ja. Dus help. Nou, dat vind ik prachtig.
Ja. Ja.
Dat is voor mij winst. En dat vertaalt zich niet in cijfers en dat vertaalt zich ook nog niet in medewerkers tevredenheid.
Nee, dat is wel een gouden kracht die nog wil.
Dat is een hele belangrijke stap. Ja. Ja.
Okay.
En die konden wij niet, resultaat kunnen we niet halen zonder die eerste stap te kunnen zetten. Maar heeft hier afgelopen 2 jaar heel veel gespeeld op processen, op cultuur en op zware incidenten binnen het team. Maar met name cultuur.
Mm.
merken wij, moet ik zeggen, als teamchefs, dat soort ontwikkelingen van zo'n oudgediende die gewoon zegt wat hij moeilijk vindt, en dat ook gaat vertalen naar zijn eigen medewerkers, ja. En dan met dat zijn, dat is goud.
Dat is echt winst. Ja. Ja, we kunnen nog rustig een uur door praten, Niels, maar de tijd zit er bijna op. En ik wil jou als laatste vraag nog stellen, van als je nou, hier luisteren straks weer allerlei andere, misschien iets minder moeiteloze managers naar. Wat is voor jou nou jouw eigen recept, jouw succesformule? Misschien ook wel de belangrijkste tip die je wil meegeven.
Ja, dat is een hele mooie. Ik vind, jij noemt het een manager, hè? Moeiteloos ook vooral. En
ja.
Ik zit meer in, ik heb het vaak over leiderschap in plaats van management. Hè? Leiderschap vertaalt voor mij veel meer de verbinding. En ik ben zelf heel leergierig. Ik ben meer een leergierige leidinggevende dan een moeiteloze manager misschien. Mm-hmm. Maar, en die leergierigheid vertaalt zich in mij dat ik ook in staat ben om mijn eigen ego aan de kant te zetten.
Mm-hmm.
Zolang degene die tegenover me zit, of dat nou een medewerker is of mijn collega teamchef, die ruimte inneemt om te leren, zodat ik ook leer. En nieuwsgierigheid in ontwikkeling, maar vooral ruimte geven. En misschien is dat wel in staat zijn om die ego opzij te zetten, je eigen ego even opzij te zetten, ten gunste van een ander. Dan ontstaan de mooiste dingen. Dat is voor mij het belangrijkste.
Prachtig, Niels. Ja, en ik wil, of het nou een moeiteloos manager is of een leergierige leider, dat is toch ook mooi.
Ja.
Mensen zeggen ook wel eens, joh Hessel, waarom heet jouw bedrijf zo? Want managers, die sterven toch uit, heb ik gelezen.
Ja.
Los van dat je die rol nog regelmatig zult hebben, zijn we natuurlijk op zoek naar leiders. En dat begint met een vorm van persoonlijk leiderschap. En dat is je ego opzij zetten.
Ja. Voor mij wel.
Nou, super. Dankjewel Niels voor je input, die bijdrage. En heel veel succes met alle komende veranderingen.
Ja, jij ook. Dankjewel.
Hartelijk dank voor het luisteren naar deze wederom inspirerende aflevering van de reeks interviews met moeiteloze managers. Ik wens je heel veel succes toe met het toepassen van de tips die je hebt gehoord. En als je vragen of reacties hebt, dan hoor ik die ook heel erg graag. En zeker jouw ervaringen met het toepassen van de tips. Tot binnenkort voor de volgende aflevering.